Ja, hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit, maar daar zullen we het zo meteen over hebben, in een waanzinnige muzikale ruimte, studio / repetitieruimte, omgeven door instrumenten en wat iets meer zij. En ik zit tegenover het epicentrum van deze ruimte. De man om wie dit allemaal heen is gebouwd, samen met zijn band, moet ik zeggen. Het is een band die al jarenlang in Nederland, nou, ik zal niet zeggen op eenzame hoogte staat, want dat doet heel veel andere fantastische muzikanten tekort, maar in ieder geval al jarenlang op heel hoog en eigenzinnig niveau opereert. Veel platen al gemaakt, maar net een hele nieuwe, of tenminste een paar maanden geleden is die uitgekomen, een hele interessante. Die heet Red, Yellow and Blue, met eigenlijk allemaal nummers erop die refereren aan de gevoelstemperatuur van die drie verschillende kleuren met zich meedragen. We gaan het zo meteen allemaal uitleggen. De frontman, de zanger, de gitarist van deze band zit tegenover me. De band heet De Staat. De man heet Tore Florim. Luister naar dit interview met hem. Waar zijn we, Tore?
We zijn in Nijmegen.
Ja, en waar meer specifiek?
In de basis. Voorheen Doorn Roosje, ja. De club. Nu omgetoverd tot een hub voor popmuzikanten en pop aanverwante bedrijfjes.
En Doorn Roosje is natuurlijk een legendarische zaal geweest. Vind je het bijzonder om in deze plek, want je hebt hier je studio met De Staat, mm-hmm. met je band. Vind je het bijzonder om hier geland te zijn?
Ja, zeker. Vooral toen we hier net kwamen. Toen we hier net kwamen was het echt anti-kraak. Toen was Doorn Roosje net verhuisd. En wij waren een band, zoals vele bands, die heet het van hond naar her verhuizen. Van anti-kraak naar anti-kraak. Mm-hmm. Dat was het enige wat betaalbaar was. En meestal de enige plek waar je ook herrie kan maken zonder dat er iemand last van heeft. Dus we zaten eerst op een industrieterrein. Daarna in een oude honiglaboratorium. En toen in een boerderij wat gesloopt ging worden. En uiteindelijk was dit natuurlijk wel de ideale plek. Zo'n plek met zoveel historie. En dan ook pophistorie.
Was je heel vaak in Doorn Roosje geweest ook?
Ja, ik woonde hier vlakbij ook. Dus mijn eerste feestjes waren hier. Drum en bass. Ook in deze zaal gedanst.
Ja, maar dit waar we nu zitten, het is eigenlijk een soort zwarte doos met een paar hoge ramen. Het staat helemaal vol met instrumenten en opnameapparatuur. Ik zei net tegen je, ik vind het heel esthetisch. Het is heel mooi. Het is sowieso de muren zijn zwart. En nou, daar is wat van dat gaatjeshout, noem je dat?
Gaatjeshout, ja.
Ja, gaatjeshout.
Geperforeerd hout.
Ja, en er zijn overal, nou, dus instrumenten. En het is een soort chaotisch en netjes tegelijkertijd. Dus het is helemaal niet dat je zegt, het is clean of opgeruimd. En toch zie je dat er orde is en dat degene die hier werken, jij en de bandleden, dat jullie gewoon je weg hier weten en weten waar je alles kan vinden. Dat zie je gewoon aan hoe het is opgeruimd. Het is heel sfeervol.
Beetje zoals een optreden ook. Dat heeft ook orde en chaos.
Ja, precies. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Het is heel sfeervol. En de temperatuur is heel prettig. De akoestiek
vind je?
Is... Ja.
Oké.
Okay. Dat is een beetje warm. Warm
ja,
misschien.
Het een beetje heet hier.
Dat
ja.
is iets te warm.
Ja.
Maar goed. Maar het is niet, loeiheet of... Nou, koud is het sowieso nooit meer. Maar goed.
Ja.
Het is goed uit te houden. De akoestiek is heel fijn. Dus je voelt je heel... Ik kan voorstellen dat je heel geborgen voelt.
Heb je last van die ventilatie? Of niet?
Nee. Nee. Vind ik een prettige zoom op de achtergrond. En jij hebt hier... Dit was dus de kleine zaal van Doorn Roosje.
Ja.
En je hebt hier je eerste feestjes gehad.
Ja, ja, samen de Jungle Galaxy heette dat toen. Dat was toen ook een beetje hip.
Mm-hmm.
Jungle en drum and bass.
Ja.
Staat nog steeds. Het is nog steeds wel een soort van hip, geloof ik. Maar dat was in ieder geval in mijn tijd. We hadden het net over dat we oud aan het worden zijn.
Ja, ik ben de 50.
Als je zegt mijn tijd.
Jij tegen de 40 aan.
Ja,
ja,
mijn tijd klinkt dan ook gelijk weer zo. Jezus, oké, dat was mijn tijd. Wat is dat nu? Is dit nu meer mijn tijd? Maar dat was in ieder geval toen ik 16 was... Het eerste waar ik naartoe ging, want ik woonde hier ook echt om de hoek. En dan stond je hier voor op de plein waar jij net naar binnen bent gelopen, stond je in de rij buiten. Ook tot genoegen van de buurt. Het stond vaak een hele lange rij. En dan langzaam naar binnen. En dat was heel spannend natuurlijk als 16-jarige. En dus ja, dan kwam je ook hier. En ik word eigenlijk alleen maar bewust van het feit dat Doorn Roosje was elke keer als iemand zoals jij langskomt. Of iemand die hier nog nooit geweest is. Of als ik een samenwerking aanga, dan zit je altijd zo rond te kijken. Wow. En dan denk ik, oh ja.
Oh ja.
Dit is inderdaad.
Ja, en toch ook een beetje niet elke dag bewust. Toch moet je het ergens ook voelen dat het gewoon een plek met historie is. Kan ik me voorstellen.
Ja, je ziet het sowieso. Ja. Dus dan, ja, zeker. Ik denk het wel. Het is ook, wat ook vet is aan het pand, vind ik. Het is een oud schoolgebouw. Echt van vroeger. En het zit onder de graffiti. En dat verandert ook elke week. Dus het is ook heel leuk, vooral in de zomertijd. Dan, ja, we zijn hier heel vaak. Dus dan, maar het is elke dag weer anders.
Elke dag weer anders.
Soms staat een geweldig kunstwerk op de muur. En dan is het de dag daarna weer door iemand overheen. Zo van, het zijn geen regels, zo lijkt het. Ik heb het wel eens gevraagd aan zo'n graffiti-artiest van, wat is nou eigenlijk de regel? En ja. Op het algemeen, als je ziet dat er heel veel werk in zit, dan laat ze me iets langer hangen.
Laat je het een week staan.
Maar soms ook gewoon niet.
Ja.
Ja.
Ja, dus het heeft iets anarchistisch hier. Ja. En wat voor jongen was je toen je 16 was? En toen je hier voor het eerst kwam? 21 jaar geleden.
Wat voor soort jongen? Ik was al compleet geobsedeerd met muziek maken en liedjes maken toen.
Met liedjes maken ook?
Ja. Ja, ja, ik was toevallig was ik begonnen met liedjes maken toen een vriend van mijn broer een computerprogramma had. Dat heette Scream Tracker 3. daar kon je liedjes mee maken.
Op wat voor computer was dat? Op een oude IBM of zo?
Volgens mij was dat nog een 486. Ik weet niet of je dat nog iets zegt. Daarna kwam er volgens mij, of was het ervoor een 3? Nou goed, whatever. MS-DOS.
MS-DOS.
Die tijd.
Ja.
En hij liet dat programma zien met mijn broer samen. En hij speelde de muziek af. En dat was echt heel erg knap. Ik denk, wow. En zei, ja, dat hebben wij gemaakt. En toen wilde ik dat programma. Toen kreeg ik dat op disketten. Ja, gekopieerd.
Ja.
En ging ik dat proberen. En dat lukte helemaal niet.
Had je thuis ook zo'n computer?
Ja, 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 ja. En die mocht ik ook de hele tijd gebruiken. Dus dat was geen probleem. Pas jaren later kwam ik erachter dat zij helemaal niet dat liedje hadden gemaakt. Maar ze hadden gewoon de demo afspeelden.
Ah.
Maar daardoor was ik wel geïnspireerd. Toen dacht ik wel, oh, dat kan ik dan ook wel.
Ja.
Maar zij konden dat helemaal niet. Maar dat was wel mijn beginpunt. Want ik was al muziek aan het maken. Een beetje drummen en zo. Maar toen ik dat ontdekte, ja, dat was gewoon geweldig.
En was drummen jouw eerste instrument?
Ja.
Ja. En toen je dat programma ontdekte, toen raakte... Want je zei nogal terloops, ja, ik was al compleet geobsedeerd. Maar je voelt het als een complete obsessie die je sindsdien hebt.
Ja, obsessie is misschien, ik weet niet of dat het goede woord is, maar het was wel iets waar ik de hele tijd mee door wilde. En het is een beetje, het was gewoon alsof je een eigen, je kunt eigenlijk je eigen, dat is wat ik nog steeds volgens mij doe, is zo'n wereld maken. Mm-hmm. En dat was daar, was het, vooral als je zo jong bent en je zet zo'n noot neer en die haalt zich de hele tijd. Je kunt noten toevoegen en samples en allemaal dingen. En ik snap dat allemaal nog niet helemaal, maar op een gegeven moment lukt dan zoiets. En ik zag helemaal voor me wat het dan moest zijn. Het klonk nog niet zoals wat het moest zijn. Maar in mijn hoofd wel. Dus ik heb ook zo'n eerste cd die ik dan op een gegeven moment heb gebrand. Ik noemde mezelf El Torres. ik weet niet waarom ik dat vertel, maar het is een hilarische naam toch? El, ja. Torres met een Z natuurlijk. Zeker. Aan het eind.
Ach joh, wat voor pseudoniemen en bandnamen mensen al in hun leven verzonnen hebben.
Ja, mijn eerste band heette Puta. Dus dat was ook
dat zou ik zeggen.
Goede namen, gewoon, ja. Vooral in de beginjaren. Maar er was een cd en daar staan dan 20 nummers op zo. En die heb ik nog steeds. En dat is echt doodsaai nummers. Dat is echt
wat is er heel saai. Wat is er saai aan?
Nou, het gaat gewoon, het is heel veel herhaling. Dus dat was ook een beetje het idee van dat programma. Zo werkte dat. Mm-hmm. Je hebt dan zeg maar patterns, zo heet dat. Ik weet niet of ik het nou echt moet gaan uitleggen, maar
ja, vind ik leuk.
Ik ga het gewoon doen.
Ja.
En dat is dus, dat zijn 64 streepjes onder elkaar. Dus dat was ook een verticaal programma. Dus ja. Als je play drukt, dan ging er zeg maar een soort pijltje naar beneden, van boven naar beneden. En die ging dan 64 balkjes langs. En dan begon die weer bovenaan bij 1. En je kunt dus, hoe snel je tempo dan ook doet, dan gaat het pijltje sneller.
Ja.
En je kon zeggen, op elk van die balkjes kon je een sample zetten. En die sample kon je ook zeggen van, ik wil dat die hoger is of lager. En dan pitchte die hem. Dus dan had je bijvoorbeeld een sample van de stem. Ik zeg maar wat, hey, zoiets.
Ja.
En dan zei je, oh, ik wil hem lager. En dan had je,
ja.
Weet je wel, dan werd je, ging niet,
ja, en dan kon je een melodie maken.
Ja, dan kon je een melodie mee maken. En zo zaten er allemaal sampletjes in. En dan had je dus meer. En dat ging dus van boven naar beneden. En dat was als één pattern.
Ja.
En je had dus ook nog horizontaal verschillende vakjes waar je dus iets in kon. Dus je kon ook samples tegelijkertijd zetten. En één zo'n pattern van 64 balkjes eigenlijk. Ja. Dat was dus één deel en dan vond ik weer naar een nieuwe pattern. En dan zat je, zeg maar, ja, 16 patterns of zo, zeg maar wat. En dan kon je vervolgens bepalen welke pattern als eerste kwam. En dan kwam dat, die pattern, dan die pattern. En zo kun je dus een liedje bouwen. Dus zo heb ik geleerd om een liedje te organiseren. Maar het grappige is dan dat je, denk ik, want ik hield heel erg van rockmuziek. En van Queen, van Nirvana, later van nu metal en zo. En ik zat dus op een gegeven moment ook in een band. En ik ging dus die liedjes voor die bands ging ik daarin maken. Wat eigenlijk een programma was wat veel beter werkt voor techno of zo.
Ja.
Maar als je dat dus... Dus ik had die... dus je hoorde die patterns achter elkaar. En dat waren dus hele herhalingen van... Oké, dit is het couplet. En dan hoor je zeg maar gewoon een soort van riff. Maar dan met een piano, wat dan een gitaar moest zijn in mijn hoofd. En dat herhaalt zich dan. En in mijn hoofd is het dus een band... En het klinkt wel soort van als een band. Je hoort een kick en een snare en al die dingen. En een hi-hat en een melodie. Maar dit was nog een enorme vertaalslag die gemaakt moest worden. Want het was in mijn hoofd was dit,
het
was
heel duidelijk wat het liedje demo moest zijn. Eigenlijk.
Het was een hele, hele lelijke demo. Dus als je dat naar een label zou sturen, dan zou je denken... Ja, dit slaat nergens op.
Niet,
dus in mijn hoofd klopte dat allemaal. Maar dus dat waren de demo's die ik meenam naar mijn band toen, Puta.
Ja.
En waar ik eerst drummer van was. Toen konden wij geen zanger vinden. Ben ik gaan zingen. Zo gaat dat dan. en dat waren dus de liedjes die wij speelden.
Ja, ja. En Puta kon daar wel mee overweg met jouw demo's. Je kon het ze wel uitleggen.
Ja.
Wat ze dan ongeveer moesten gaan spelen.
Ja, grappig.
En heeft
eigenlijk
het jou beïnvloed, denk je, dat programma? Want het is grappig dat als je zegt dat je van rockmuziek hield... en dat het programma eigenlijk geschikt was voor elektronische muziek... dat is ook wel een beetje hoe jouw... stijl is geworden natuurlijk. Het is een soort rock muziek met een hele soort mechanische touch erin.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat zeker waar is. Ook al probeerde ik toen inderdaad heel erg rockmuziek te maken met dat programma, wat moeilijk was. Maar het feit dat ik gedwongen werd om met zoveel repetitie te werken en zo strak dingen maakte. Maar ik was ook wel, ik bedoel, ik vond Moby bijvoorbeeld toen ook heel erg interessant. Mm-hmm. En dat was ook heel erg loop-based. Maar het heeft me zeker beïnvloed. Dat moet wel. En het geldt ook voor dat ik ben begonnen als drummer. Zo van, dat zorgt er ook voor dat ik altijd ritmisch heb.
Denk,
ja.
Ja, ja, er zit altijd iets heel ritmisch in. En dan kan je dat afvragen van, was je een muzikant? Heeft dat programma je veranderd? En ben je is daardoor je stijl een beetje naartoe gegroeid? Of sloot misschien op een gekke manier dat programma heel goed aan bij jouw wezen als muzikant? Dat je, zou maar zeggen, echt iets vond wat al heel erg in je zat. En wat je daarmee ook eruit hebt gekregen.
Ja, weet ik
niet.
Een
ingewikkelde vraag dit. Ja, excuses ervoor.
Ik denk, want dat is het grappige aan technologie. Dat was toen heel erg in ontwikkeling. En toen er weer een ander programma kwam... waarmee ik ook mijn zang kon opnemen. Want dat kon ik daarvoor dus niet.
Hoe heette dit programma ook?
Volgens mij was het Scream Tracker 3.
Scream Tracker 3, ja.
ST3.
Daar kon je geen
CD/CD/ST3. En dan ST3.exe.
Wat een heerlijke tijd is dat toch geweest, hè?
Shout-out naar alle mensen die ouder zijn dan
ja, zeker. 35. Nou, ik ben begonnen op een Commodore 64.
Kijk.
Ja, ja. Maar goed... kon je geen stem mee opnemen.
Nee. Dat moest dus ook allemaal in mijn hoofd. Dus ik was ook melodies aan het maken met een of ander instrumentje... wat dan de zang moest zijn, weet je wel. En later kwam ik met een programmaatje in aanraking... waar ik dus ook zang kon opnemen. En toen had ik een webcam en dan gebruikte ik de webcam als microfoon. Er zat een microfoontje in. En zo ga je gewoon door. En langzamerhand toen... Ja, en ik liep dus ook gewoon heel erg voor... omdat ik zo vroeg was begonnen... was het een beetje zo op de middelbare school van... oh ja, Torre die is heel erg met muziek altijd bezig. En die is altijd op de muziekavond aan het dingen aan het doen. En bands aan het liedje in elkaar aan het zetten... om te spelen met die band. Dus ja, dat was voor mij heel duidelijk...
Dat
dus op 16-jarige leeftijd wist ik eigenlijk heel, heel goed al wat ik wilde
precies.
Doen.
Precies. Jij was, want zo kwamen we daar. Jij was 16 en je stond hier voor in de rij om naar je eerste drum and bass feestje te gaan. Hier in deze zaal, waar nu je eigen band huist. En eigenlijk was jouw hele leven al muziek.
Nou ja, goed.
Dat was jouw grote liefde.
Zeker. Dat was iets waar ik gewoon elke dag mee bezig ging. Dus
ja. Word je daar bijna nostalgisch van als je denkt aan die tijd dat je zo helemaal in dat programma, door dat programma opgezogen werd? Of is dat eigenlijk helemaal niet veranderd sindsdien?
Het is eigenlijk, ik heb nog steeds dezelfde gevoelens als toen. Alleen, ik heb tevoren naar je uitzending met Vrouwtje geluisterd.
Ja.
En wat zij vertelde over haar tijd op school, dat vond ik wel herkenbaar op een bepaalde manier. Tenminste, ik weet niet of het hetzelfde is, maar ik moest wel, soms ben ik wel nostalgisch over het gevoel dat je je compleet kan verliezen, ja, in het maken van iets.
Wat zij zegt van, je draaide rondjes om een lantaarnpaal en je schreef een liedje. Zo omschreef zij het van haar, maar dat soort hele soort onschuldige wat er dan nog is.
Ja, en ook bijna het grenzeloos, gewoon de tijd die je hebt om je ergens in te verliezen en gewoon te maken omdat je het leuk vindt. En op een gegeven moment veranderen natuurlijk, omdat het je beroep wordt. En dus ik ben wel altijd op zoek naar dat onschuldige van hoe kan er, als ik in de studio zit, dat het niet voelt alsof ik voor een opdrachtgever werk.
Ja.
Ook al ben ik die opdrachtgever dan soort van zelf.
Ja.
Maar het is makkelijk om je te verliezen in de druk die er ontstaat vanuit eigenlijk zo'n bedrijf hebben.
Ja.
Of zo. En samenwerken met al die mensen die ook niet kunnen wachten tot er weer iets nieuws is.
Nee.
Dus ja.
Ja, dat is lastig. Als je succes hebt, dan wordt het natuurlijk automatisch een soort bedrijf om je heen gebouwd. Of dat, ja, doe je zelf ook. Dat kan, mm-hmm, ook niet anders.
Ja.
Want je moet
toe. Ook heel leuk.
Het is ook heel erg leuk, precies. Ja. En ook heel inspirerend natuurlijk. Want je hebt dan weer veel met mensen. En het wordt ook een soort familie, kan ik me voorstellen.
Zeker.
Maar tegelijkertijd moet dat natuurlijk allemaal drijven op, ja, die liedjes die uit je hoofd komen.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en ik ervaar het niet per se als druk of iets negatiefs per se. Alleen, soms moet ik gewoon wel even goed stilstaan bij het feit dat dat het wel moet komen uit plezier. Want dan worden ook de beste dingen gemaakt, heb, ja, ik het idee. En niet het jagen op iets wat gaat werken of zo.
Nee.
Snap je wat ik bedoel?
Ja. Hey, en toch, het is toch wel iets magisch hoe een liedje ontstaat, hè? Denk ik. Of vind je dat helemaal niet magisch?
Het is wel magisch op een bepaalde manier, vind ik wel. Ja, zoals eigenlijk alle dingen waar creativiteit belangrijk is. Want het is toch moeilijk om te vangen wat dat nou precies is, ja, hoe dat nou begint.
Ja, je hebt die waanzinnige scène in Get Back, die documentaire, dat Paul McCartney Get Back schrijft.
Ja.
En dat je denkt, ja, zo gaat dat dus.
Ja.
Dat je zit, ja, dat die momenten moet jij ook al heel vaak gehad hebben.
Ja.
Maar dat je het ene moment soort richtingloos op je gitaar zit te pielen.
Ja.
En het volgende moment is er ineens iets.
Dat is wel echt het vetste ding uit die documentaire, vind ik. Want ik heb nog niet eerder iets gezien waarbij dat op die manier gevangen werd.
Nee, hè?
En al helemaal omdat het
omdat het ook zo'n beroemd lied is.
Ja, en dan, ja, zo hoeveel jaar later zie je dan opeens dat gebeuren, letterlijk.
Ja.
Daar kun je normaal alleen maar over verhalen over horen of zo. Gewoon,
ja,
stomme verhalen over, ja, ik werd wakker en toen heb ik die riff even ingeneuried. En dan zo van, ja, oké,
ja,
zal wel. Maar nu zie je het gewoon.
Dus dan zie je het wonder gebeuren. Hè?
Ja, gewoon super herkenbaar. Ik bedoel, ik heb niet de hele docu gezien, maar van de Beatles gaat het dan over. Hè? Voor, ja, de mensen die geen,
ja.
Maar dat is wel, ik vond het heel leuk om te zien. Ook omdat het gewoon, ik bedoel, dat zijn de Beatles natuurlijk mijlenver af van wat wij doen.
Ja, en tegelijkertijd ook weer niet.
Nee, ja, het is mooi dat je naar kijkt, maar meer van, soort van, dat is huge, de Beatles. Maar
zeker, maar uiteindelijk is het ook vier jongens die gewoon met, ja, elkaar een liedje maken.
Ja,
ja.
Dus dat is gewoon wel cool om te zien en daarom ook heel leuk om te zien. Omdat het uiteindelijk is het allemaal hetzelfde principe.
Ja.
En hoe het dan landt of hoe het resoneert bij mensen is dan het verschil misschien. Maar
hoe komt een liedje bij jou? Komt dat op onverhoedse momenten of moet je ervoor gaan zitten?
Ja, meestal ga ik er wel voor zitten. Ja, want ik ben een beetje verknocht aan de computer. Dus daar vind ik het leukst om te werken ook. Maar ik zit ook wel eens met een gitaar op schoot of iets. Maar
in principe is de computer jouw instrument waarop je componeert?
Ja, eigenlijk wel.
En hoe gaat dat? Wat heb je dan een keyboardje voor je of zo? Of een...
Ook. Ik heb in principe de hele wereld voor me. Tegenwoordig kun je ook makkelijk heb je dingen als Splice. Ik weet niet, heb je daar wel eens van gehoord?
Nee.
Wat ik denk ik 15 jaar geleden als cheaten zou zien. Dat is dus een bibliotheek van, ik weet niet hoeveel samples erop staan, maar misschien wel 100.000. Misschien wel meer, misschien wel minder. I don't know. Maar in ieder geval, ik heb het idee dat het er heel veel
oneindig
zijn.
Oneindig veel.
Ja, en je kunt zoeken en je kunt zeg maar zo gek niet bedenken, maar als ik zeg shaker of gitaar, metal, guitar riff, ik zeg maar wat. En je krijgt dus een stel riffs die je gewoon kan gebruiken, rechtenvrij, want daar betaal je voor, elke maand. Dat zijn wel hele leuke dingen, al helemaal als je even niet weet waar je moet beginnen.
Uh-huh.
Dus dat gebruik ik het laatste jaar opeens voor als beginpunt. Soms.
En dan hoor je zo'n riff.
En dan denk ik, oh,
wat past daarbij? Wat moet daar omheen?
Ja, of ik hoor gewoon iets wat het kan worden.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort hele luie manier om te beginnen, maar het werkt wel goed. Dus ik vind het een leuke manier om ook nu met dat soort dingen te beginnen. En vaak compleet ergens anders uit dan hoe dat begint. Want veel van die loops die op supply staan, zijn ook heel stom.
Ja.
Zijn heel erg dat je hoort, oh, de bedoeling is dat je hier zo'n cheesy dance nummer mee maakt. Ding of zo. Maar dan vind ik het wel leuk om zo'n sample op te fokken en daarmee te beginnen. Maar het kan ook gewoon zijn dat ik al iets in mijn hoofd heb, een beat. En soms ben ik gewoon aan het klooien met effecten, met gitaar. Dat is eigenlijk het begin.
Ja.
Het moet eigenlijk al beginnen bij lol maken.
Ja.
En dan
met spelen.
Ja,
het
spelen.
Ja.
Dat is het wel. Ja, ja. Dat is een heel belangrijk woord, vind ik wel.
Ja.
Als het gaat over creatief zijn.
Ja. Je bent aan het spelen, aan het rommelen. Nou, zoals Paul McCartney op zijn basgitaar op dat moment aan het spelen was.
Ja.
Zit je dat ook achter je computer of hier met een gitaar of weet ik veel wat?
Ja, soms met z'n tweeën.
En dan ineens haakt er iets aan waarvan je denkt, oh, dit is iets.
Dit is interessant.
Ja.
Ja.
En dat is grappig, hè? Dat je eigenlijk de hele tijd soort je eigen scheidsrechter moet zijn die zegt van, dit is niks, ga maar door. Of, hey, hier is iets,
ja.
hier moet je aan vasthouden.
Ja, en soms is het ook dat je jezelf een beetje in de gaten moet houden. Dat je niet te lang bezig bent met iets wat eigenlijk geen vruchtbare bodem is of zo. En ik heb ook wel eens met iemand samengewerkt. Voor het vorige of het ding waar we nu in zitten, rood, geel en blauw, was mijn idee van ik wil meer samen gaan werken. Zodat we wat meer diversiteit krijgen ook binnen nieuwe werk. Dus
ja.
Toch alweer een zesde album, zeg maar. Zo van hoe lang. Maar toen was ik dus ook met iemand aan het werken en die had eigenlijk heel erg de filosofie van, dat vond ik heel leuk. Die zei van, elke keer als we ergens waren wat interessant werd, zei hij, oké, laten we weer iets nieuws maken. Normaal zou ik dan altijd verder gaan ermee. Maar ze zei van, nee, we weten wel waar dit naartoe gaat, toch? En dan maken we iets nieuws. En dan heb je zes dingen gemaakt op één dag. En dan de dag erna luister je naar en dan is het zeg maar, drie van de zes zijn eigenlijk best wel vet. En die eerste was eigenlijk nee.
Ja.
En in mijn geval, we hadden dus met die eerste verder gegaan. En had je de dag daarna een soort van uitgewerktere demo van iets wat meh is.
Ja.
Dus er zijn zoveel methodes en dat is ook.
Dus dit was een soort super efficiënt iemand eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
Ja. Zo leer ik zo van elke keer weer wat van hoe je dat kan doen. En dat als ik dus in je eentje werk, moet je soms jezelf ook even herinneren van, oké, volgens mij moet ik hier dit gewoon even laten liggen en gewoon weer iets nieuws maken. Weer iets nieuws maken. Want ja, er is gewoon niet zoveel raak. En ik heb soms ook weken dat ik echt zo terugluister en denk van, ja, het is best cool. Ik denk, als ik dit had gemaakt toen ik 20 was,
kneep
ik in mijn handjes, maar
ja.
Dit heb ik al gemaakt of zo. En het is niet beter dan waar het op lijkt of zo. Of het is niet interessant. Het is gewoon niet interessant.
Nee.
En dus ik denk ook hoe lang ik bezig ben, hoe moeilijker het wordt om iets te maken waar ik echt blij van word. Dus.
Zou dat zo zijn? Zou het niet ook zo zijn? Zou het niet ook kunnen dat je eigenlijk
slecht wordt?
Dat je slecht wordt kan ook. Of dat je een writersblok krijgt kan ook. Ja. Maar dat je ook steeds beter weet. Nou, eigenlijk wat je dus van deze persoon hebt geleerd, dat je ook inderdaad vaak, ook als je iets goeds hebt, weet van, misschien moet ik nu gewoon weer doorgaan naar het volgende. Dat je ook steeds beter wordt in het proces kennen. Dus
ja.
Dat het niet zo is van, nou, ik heb nu al zoveel mogelijkheden benut, het wordt er steeds minder, dus het wordt overal veel minder. Maar dat je steeds vaardiger wordt in alle creatieve uithoeken van je brein verkennen en weet hoe je daar moet komen.
Ja, ik denk dat dat ook zeker zo is. Maar het speelt voor mij ook gewoon wel mee dat het hoe langer je bezig bent, hoe... Je hebt natuurlijk een bepaalde manier van werken jezelf aangeleerd. Mm-hmm. Dus het is makkelijk om op een gegeven moment dingen te maken die lijken op wat je al eerder hebt gedaan. Ja. En als dat niet je doel is, en dat is niet mijn doel,
ja.
Dan wordt het moeilijker om nieuwe dingen te maken, omdat je echt op zoek moet naar nieuwe technieken eigenlijk,
ja.
Om iets te maken waar je blij van wordt.
Ja.
Of waar je echt iets bij voelt. Want dat is het eigenlijk. Van, je probeert iets te voelen achter de computer.
En je ziet het dan toch als een soort goudmijn, waarbij die steeds iets verder uitgeput raakt en dat het steeds langer zoeken wordt naar het volgende goudklompje. Meer dan dat je, dat was mijn theorie, maar dat je, zou ik zeggen, een super ervaren ontdekkingsreiziger wordt, die steeds beter weet waar die naartoe moet om weer iets nieuws te ontdekken.
Daar is het goud.
Ja.
Ja, wat ik zei, ik denk dat allebei wel
allebei
waar is.
Een beetje.
Het is ik denk dat ik ook, het fascineert mij nu heel erg, omdat ik daar heel erg in zit nu. Zo van, toch al meer dan 15 jaar met de staat bezig.
Ja. Dus,
En het, er zijn niet zoveel bands die zo lang spelen.
Nee.
Die zo langzaam zijn en zo lang op een bepaald niveau, zeg maar, gewoon nog in volle zalen spelen, zeg maar. Dat het mij heel erg bezig gaat van hoe houden we dit
fris.
Ja. En zowel voor onszelf als voor onze luisteraar, die ik ook, waar ik mezelf ook onderschaar. Zeg maar,
ja.
Ik probeer me altijd te bedenken van,
ja.
Wat vind ik nou vet? Als
hoe kan
fan?
Ik mezelf nog vermaken?
Hoe werd ik vroeger? Waar ging mijn hart sneller van kloppen als fan van een band?
Ja.
En dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk dat we nu hier zijn. Omdat het voelt een beetje als... Ik kijk nu zeg maar naar Bluff, bij wijze van spreken. En daar voel ik dan een soort van liefde bij. Terwijl het totaal niet mijn muziek is of zo.
Ja.
Maar omdat ik het zo erg waardeer dat zij zo lang samen zijn.
Ja.
En dat heb ik dus nu bij heel veel bands die lang samen zijn.
Ja.
Omdat ik me opeens een soort van band voel met die mensen.
Ja.
En omdat ik opeens begrijp hoe ingewikkeld het is om...
zo lang samen te blijven.
Ja, en iets te maken wat boeiend is of zo. En... ja, er komen opeens heel veel meer dingen bij kijken. In plaats van, als
dus
je
dat
net
Rolling,
begint,
dat
dan
de Rolling Stones dan weer met een nieuwe plaat komen, dat ja, dan moet je bijna van huilen misschien wel, van ontroering.
Ja, ik moest echt huilen.
Nee, maar goed, dat waardeer je dus eigenlijk wel heel erg.
Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Ja, het is heel bijzonder. Ik bedoel, toen wij hebben het voorprogramma gedaan, hè, van de Stones, ja. In de Arena. En dat was gewoon lijp. Dat was ontzettend weird, lijp en bijzonder. Maar dat is...
Weird, lijp en bijzonder.
Ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde, maar...
Ja, maar ik vind het toch een leuke uitdrukking. Ja.
Probeer gewoon nog meer woorden te gebruiken, zodat je begrijpt dat het nog meer is dan alleen bijzonder. Ik bedoel.
Of weird of lijp.
Ja.
Het was dat echt allemaal bij elkaar.
Het is gewoon heel raar om met die band... om in de buurt van die band te zijn. Dus ik zie dat ook niet eens meer als een band. Dat is een soort van ander wezen.
Ja.
Heel raar.
Maar dat is toch ook iets fantastisch? Dat als je zo lang bij elkaar bent, dat je een soort andere levensvorm wordt.
Ja,
ja.
En ik weet ook niet of... Ik begrijp het ook niet meer, zeg maar. Het is zo ver weg. Zo van, dan zitten wij, zeg maar, nu op... Ja, wat zou het zijn? Voor mijn gevoel op 1/10 van zeg maar, waar hoe lang en hoeveel ervaring zij hebben of zo.
Ja.
Dat ik nog niet me voor kan stellen hoe het is
om
de
daar
Stones
te zijn.
Zitten. Ja.
Ja, en hoe was het dan om in die om dat heel even te aanschouwen, behalve hoe je lijp en bijzonder?
Even kijken, wat is nog iets wat lijkt op lijp en surrealistisch.
Nee, maar vond je het ook een beetje, was het ook een beetje afschrikwekkend?
Nee, het was gewoon heel leuk. Het was niet afschrikwekkend. Het voelt niet alsof dat iets is wat in de buurt is van ons. Dus het was zo van... Het voelde een beetje alsof je... Ja, zo in de buurt van... Zo van opeens een dagje meeloopt met de koning of zo. Zoiets raars. Gewoon iets wat nergens op slaat of zo. Zo van,
ja.
Het is gewoon die hele dag was heel raar. Zo van allemaal regels en specifieke dingen waar jij moest voldoen. En afgebakende plekken waar je dan mocht zijn.
Ja,
en,
je loopt niet even die kleedkamer in.
Nee. Nee, ik wist niet eens waar die was, zeg maar. En dan zie je op een gegeven moment, zeg maar, limo's langs scheuren. En dan weet je, oh, dat zijn ze.
Ja.
En we zijn nog wel even met ze op de foto geweest. Dat hadden zij geregeld, trouwens.
Oké. Okay.
Met een contract wat we moesten tekenen.
Oh ja?
Ja.
Wat dan?
Dat we het niet mochten delen, die foto.
Oké.
En ook dat we dus... ik heb dit al verhaal een keer verteld voor 3 voor 12... voor de Blauwe M&M's podcast. omdat het zo'n specifiek verhaal is. Maar wij moesten dus ook niet bijvoorbeeld plotselinge bewegingen maken. Ik mocht geen telefoon bij hebben. Stond security bij. Want als wij plotseling, weet je wel, dan konden ze niet instaan voor wat de security zou doen. Ja, en ja, et cetera, ja, ja. Al dat soort dingen. Waarschijnlijk allemaal gebaseerd op iets wat er eerder ooit gebeurd is.
Ja.
Vermoed ik dan. Maar dus dat betekent, het was allemaal heel ingewikkeld. Maar het was hun initiatief. Ze zeiden van, wil je met de band op de foto? En ze zeiden, ja, tuurlijk.
Ja.
Dus het was wel ook heel cool. Ja. Zo van, ook al waren er zoveel regels aan. Het was allemaal heel apart. Maar wel heel vet. Ik bedoel,
ja.
We zijn dan toch wel bewust van het feit dat het heel leuk is voor een band als wij om met hen op de foto te gaan.
Maar je voelt je eigenlijk dichter staan bij Bluff dan bij de Rolling Stones, wat
ja,
dat betreft.
Ja, zeker.
En bijvoorbeeld Golden Earring. Ja, behalve dat die feitelijk ook niet meer in functie zijn nu. Dat George Coyman ziek is. Maar dat is natuurlijk ook zo'n band die als een gigantische geschiedenis achter zich aantorst.
Ja.
Ja.
Ja, voel ik ook niet. Voel ik ook wel vrij veel afstand toe. Maar dat heeft ook te maken, denk ik. Ja, ik weet niet waarom dat bij Bluff dan anders is. Niet dat ik nog zo lang op Bluff wil hangen op de een manier. Maar het was gewoon even een voorbeeld. Maar
ja.
Ik denk dat de Golden Earring en zowel de Stones als Earring is gewoon ook een hele andere tijd.
Ja.
Dus daar voel ik me dan ook.
Ja, met Bluff voel je een beetje van, we zijn een beetje tegelijkertijd.
Ja, bedoel, ze waren wel een stuk eerder, maar dezelfde tijd geopereerd.
Tijd geopereerd.
Zagen elkaar op festivals,
ja,
et cetera.
Precies. En jullie bestaan allebei nog. En dat, daar voel je dan een soort waardering voor. Of een soort losverbondenheid.
Ik kijk er ook naar van, oh ja, hoe doe je dat dan?
Ja,
of zo.
Ja, en, want dat is het ding. Dus dat je toch altijd op een of andere manier naar dingen moet blijven zoeken die je verrassen. Dat je niet stilstaat.
Ja.
Voelde je al toen je, zal maar zeggen, 16 was, van ik ga nu aan een oeuvre bouwen. Ik ga nu een soort berg maken wat mijn werk zal zijn?
Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat ik toen speelde ik dus al in Puta.
Ja.
En toen wonnen we allemaal van die bandwedstrijden en zo. Ik weet niet of die er nog zijn, maar er waren toen heel veel.
Mm-hmm.
En we deden allemaal mee.
Die grote prijsachtige
maar allemaal regionaal.
Ja.
En dat was ook een hele goede manier om gewoon veel te spelen. Dus wij speelden gewoon alles wat we konden vinden. Maar ik dacht toen wel, dat was heel grappig. Ik weet nog toch dat ik dat dacht. Ik dacht van, over een jaar of drie spelen we op Lowlands. Dat dacht ik toen echt. Gewoon zonder. En dat was niet waar.
Niet gelukt.
Maar het was, zeg maar, wel 4 jaar daarna was het wel waar.
Ja.
Dus ik had wel heel erg duidelijk doel voor ogen. Ook al dacht ik wel, toen ik ging de HKU studeren, compositie en muziekproductie. Toen dacht ik, ik moet muziek gaan maken voor reclames of zo, of voor film. Want ik dacht, ik ben goed in allerlei verschillende soorten muziek maken.
Ja, ik ben handig.
Ik ben goed, dacht van, dat is een manier om hiervan je werk te maken of zo. En toen op de studie kwam ik er wel achter van, dat vind ik echt helemaal niet leuk om te doen.
En ja, want er is bijna geen muzikant met zo'n eigen stijl als jij ongeveer.
Vind je dat?
Ja, vind ik. Ja.
Nou,
jouw liedjes zijn onmiskenbaar jouw liedjes.
Ah ja.
Ja, daar zit inderdaad iets ritmisch in, maar ook in de melodie en een soort gevoel. Wat denk ik niemand anders zo heeft. En wat heel erg bij jou hoort.
Ah ja.
Wat denk ik ook. Nou, misschien dus bij Scream Track 3 voortkomt, maar misschien ook gewoon bij jouw wezen past.
Ja.
Hoor jij een liedje heel duidelijk in je hoofd voordat je het gaat aan de band voorlegt of gaat opnemen?
Ja, mijn demo's zijn soms best wel, ook hoe beter ik word in muziek opnemen en produceren, zijn mijn demo's soms best wel ver uitgewerkt.
Ja.
Waardoor het soms zo is dat een demo eigenlijk bijna een soort heel erg in de buurt komt van finished product.
Ja.
Met een lelijk woord. Dat we soms een demo eigenlijk bijna aan namaken zijn. Maar hij wordt eigenlijk altijd beter.
Okay.
Met de band. En soms is het echt zo dat de demo heel erg verandert. Omdat je merkt dat het spelen en het werkt niet.
Ja.
En dan zijn we dat samen aan het boetseren tot iets wat wel werkt.
En zou ik zeggen, de fase voor de demo. Heb je wel eens iets in je hoofd wat je maar niet gewoon opgenomen krijgt?
Ja. Nou, dat gaat. Ja, kijk, er zijn heel veel momenten waarbij ik denk van, ik wil dit voelen, maar ik voel het niet. En ik heb het idee dat het er wel in zit en ik weet dan niet waar het aan ligt.
Ja.
En dat is denk ik iets wat je met ervaring steeds minder hebt. Dat je op een gegeven moment weet waarom iets niet voelt zoals het moet voelen. Want dan leer je gewoon heel veel technieken, ook met mixen, et cetera, van dit is het refrein komt nu, maar ik voel niet, dit voelt niet als een hoogtepunt. Nee. Waar zit hem dat in? En dat kan hem in heel veel dingen zitten. En dat is een hele leuke puzzel, maar het kan ook gekmakend zijn. Zo van, soms is een liedje maken is dan 5% van de tijd dat je met een liedje bezig bent. Want die laatste, nou ja, dat is overdreven, maar ja, laat zeggen de laatste 80% gaat dan over mixen en over die details.
Ja.
En frustratie dat je nog niet helemaal eruit kan krijgen wat je denkt dat erin zit.
Ja.
En dat je niet weet waar het aan ligt, waardoor je heel veel aan het proberen bent. En dan luister je naar versie 3 en versie 25.
Ja.
En die liggen dan helemaal niet zo ver uit elkaar.
Nee.
En dat is nog wel zo'n proces wat ik niet super vet vind, maar dat hoort er dan blijkbaar bij.
Ja, dat is het gezwoeg en het geploeter wat er ook bij hoort.
Ja, ik weet niet, is dat vergelijkbaar met schrijven of zo? Of?
Nou, wellicht met schrijven, maar daar heb ik ook een hekel aan. Het is weer helemaal niet vergelijkbaar met interviewen bijvoorbeeld, waar je gewoon altijd gewoon lekker on the spot het gewoon moet doen. Ja, ik hou dus ook helemaal niet van dingen heel langdurig fine-tunen of nog monteren tot het perfect is.
Ja, dit gaat meer over het moment.
Ik hou heel erg van het moment. En ik mis helemaal het maniacale willen om het zo goed mogelijk te krijgen. Ik ben helemaal geen perfectionist. En ik denk dat jij wel iets maniacaals over je kan hebben daarin. Dat kan bijna niet anders, gezien je werk.
Ja. Nee, dat is zeker waar.
Ja. Maar dat is ook lekker natuurlijk.
Is het lekker? Nou, het is wel heel lekker als je merkt dat het lukt. Dat is geweldig. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik het blijf doen.
Ja.
Maar het kan, als het niet lukt, dat is misschien net zo niet leuk als dat het wel lukt.
Ja.
Dat het wel leuk is. Mooi gezegd, Torre.
En Torre, hoe kwam Red, Yellow en Blue ter tafel? Dat idee.
Ik had al langer dat idee in mijn hoofd.
Kan je het idee even uitleggen voor de mensen?
Het idee is dat we eigenlijk onszelf opsplitsen in dat we eigenlijk meerdere dingen tegelijkertijd maken die allemaal, dus rood, geel, blauw. Rood is een soort van albumpje op zich. Geel is een albumpje op zich. En blauw is een albumpje op zich. En die alle drie compleet van elkaar verschillen qua sfeer en qua idee. En dat is eigenlijk al, dat idee had ik al langer. En dat is dan eigenlijk vooral een creatief idee. Ook een idee van dit is leuk om te maken, omdat het, wat je zegt, van het is fris. Het daagt ons op een bepaalde manier uit.
Je moet jezelf eigenlijk weer ergens uithalen en dan weer voor een ander probleem zitten. Eigenlijk zoals de Beatles Sgt. Pepper hebben bedacht.
Is dat zo?
Ja, die dachten van toen we op Paul McCartney dacht, laten we gewoon doen of een andere band zijn.
Oh, oké.
Om gewoon eventjes uit de sleur te komen.
Ja, maar dat is het denk ik ook. Dat heeft denk ik ook te maken met dat langer samenspelen. Dit voelde voor mij als een heel logisch moment om zoiets te proberen. Ja. Omdat we hebben al, wat is het, vijf keer de normale manier gedaan. Dus aanhalingstekens, waarbij je wel elk album een eigen karakter probeert te geven natuurlijk. Maar het was nu zoiets van, dit is eigenlijk het juiste moment om iets te proberen wat anders is. En het is misschien werkt het ook voor geen meter. Of misschien is het allemaal ingewikkeld. Je merkt ook wel dat mensen het ingewikkeld, vooral mensen in de media, vonden het ingewikkeld. Van, wanneer komt het album uit? Zeg van, nee, het idee is juist dat we gewoon komende tijd gewoon gaan releasen. Elke keer een rood, geel en een blauw nummer. En langzamerhand wordt er steeds meer. En op een gegeven moment houden we het op. En we weten nog niet wanneer. En dat merk je wel. Dat vooral rondom rockmuziek en zo zijn er wel echt een soort van grote
wetten.
Wetten,
ja.
Inderdaad. Waar je niet zo heel makkelijk omheen stapt.
En die wet is dat je een plaat uitbrengt op een gegeven moment.
Er komt op een gegeven moment een release. En dat is meestal een album.
Ja.
En daarvoor breng je drie singles uit. En de
EP is al een soort vluchtroute.
Ook, dat is meer alleen bij pop en hip-hop is dat logischer. Bij rock is het van, daar geven we niet zoveel aandacht aan, want dat is niet een album. Dat is niet precies Echt het echte.
Ja, je moet gewoon 12 liedjes uitbrengen met een hoest erom.
Juist, en de tour wordt gepland rondom de release van dat album. En het is allemaal dat album. En de campagne draait om dat album. Dus dit was een interessant idee. En ik moet zeggen, iedereen in het label was ook enthousiast. Die vond het eigenlijk ook wel heel leuk om het zo te doen. En dus mensen die waarmee we werken, die vonden het ook echt leuk.
Alleen jullie dachten, we gaan gewoon liedjes uitbrengen. En soms is het een rood liedje, soms is het een geel liedje, soms is het een blauw liedje.
Meestal drie tegelijkertijd.
Er zit bij de staat altijd ook een heel visuele component. Hè? Dus
ja.
Jullie zijn een heel visuele band, of een heel soort grafische band ook op een bepaalde manier. Drie tegelijk en dan langzamerhand vormen zich eigenlijk drie kleine platen die samen één plaat zijn.
Ja.
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 En was iedereen heel enthousiast over, maar ook heel veel mensen begrepen. Die hadden iets van, maar hoe dan of zo?
Ja, je merkt, dan merk je opeens van hoe
conservatief.
Hoe social media werkt en zo. Is dat er, als je zeg maar, bijvoorbeeld, we brachten dan vaak drie liedjes tegelijkertijd uit. Een rode, een gele en een blauwe.
Ja.
En dat er bijvoorbeeld sommige mensen alleen bewust waren van het gele liedje. Omdat die dan toevallig naar voren kwam op hun algoritme of op Spotify.
Ja.
Of whatever. En dan kreeg ik op mensen van, hey, cool man, die gele song. Of die gele plaat of whatever. Yellow heet het toch, die plaat. En dan hadden ze alleen maar dat liedje gehoord of zo. En toen realiseer je wel, oh ja, het is zo gefragmenteerd en het komt allemaal maar deels binnen bij mensen. Dus als je zo'n concept als deze introduceert, dan moet je wel echt even je verhaal heel, heel goed hebben. En dat hadden we wel, dat hebben we nog steeds volgens mij. Alleen het duurt gewoon langer.
Het is wel een verhaal. Het moet wel uitgelegd worden.
Het moet wel uitgelegd worden. Ja. En ik wilde eigenlijk in het begin helemaal niks uitleggen. Ik wilde dat het vanzelf duidelijk werd.
Ja.
Maar wat is er saaier
dan een kunstenaar die zijn verhaal staat uit te leggen? Ja. Toch?
Maar dat zijn we de hele tijd aan het doen.
Ja.
Maar ik ben ook wel bewust van dat het belangrijk is om een context te creëren. En ik bedoel, ik wist al toen bij het tweede album bij ons, Machinery, toen hadden... merkte ik dat alleen maar vragen kregen over hoe het is om samen in een band te zitten en of zoiets. En gaat goed, hè? Het gaat goed, hè? Dat soort vragen. En toen dacht ik, ze vragen nooit iets over waar ik over zing. En toen heb ik bewust bij het derde album in de biografietje, wat je dan released, van de plaat komt uit en dan een kort biografietje of een kort stukje tekst, heb ik bewust gezegd van laten we eens kijken als we in die tekst zetten van waar de liedjes over gaan. Wat er dan gebeurt en waarempel, want alle eerste interviews die ik krijg, die lezen eerst dat biografietje en die denken, dat is gewoon een beetje hoe het gaat. En daar gaan ze dan vragen over stellen. En dus ik kreeg toen alleen maar vragen over waarover ik zong. Dus ik ben me wel bewust van hoeveel kracht erin zit in de kleine dingen die je zelf...
Ja, hoe dat te manipuleren is eigenlijk.
Ja, en informatie die je meegeeft.
Ja, zeker. En, maar hier had je dus eigenlijk onderschat hoe verwarrend dit concept was en hoe... Ja, weinig mensen dan gesteld zijn op verwarring. Dan heb ik het niet over jullie fans of het label. Maar dus mensen die het over moeten brengen. Namelijk journalisten en zo. En social media.
Ik weet niet of ik het onderschat had. Het was gewoon
eigenlijk helemaal niet zo interessant.
Nee?
Het is wel interessant, maar het is gewoon...
Oh nee.
Maar nu gaat het eigenlijk alleen maar over hoe het overkomt. En hoe je het verkoopt. En niet meer wat in essentie het idee was.
Ik denk ook dat ik... Het ligt ook aan mij, denk ik. Want ik praat daar zelf ook over. Ik denk ook omdat het mezelf
bezighoudt.
Maar het is misschien...
Maar
ik ben heel trots op wat het uiteindelijk... het is nu helemaal uit.
Ja, het is ook prachtig.
Thanks.
Het ziet er heel mooi uit. Het klinkt fantastisch. Dat vinyl is super aantrekkelijk met die drie, die drie kleine plaatjes. Ja, dat is waanzinnig.
Ik heb hem hier niet eens liggen.
Nou, kan je nagaan.
Ik ben er dus ook heel, heel blij. Het is een waanzinnig vet experiment. Wat eigenlijk voor mijn gevoel heel erg geslaagd is. Ook omdat we nu onszelf... Zeg maar los van de drie verschillende platen die samen één zijn, wat een enorme uitdaging was. Maar we gaan nu dus ook drie verschillende shows doen op een rij. Bijvoorbeeld in Paradiso en Door een Roosje.
Ja.
En in Londen en in België, Sint-Niklaas. Dus we doen een rode, gele en een blauwe show, die dus op rij, die compleet van elkaar verschillen. En dat maakt het dan... Dus ik vind het gewoon puur qua kunst en qua concept en wat het is geworden, ben ik heel erg tevreden. Ja. Omdat het is echt anders dan wat we daarvoor hebben gedaan. Op heel veel verschillende vlakken. En het is ook echt ingewikkeld, ook voor ons, om die sets te maken. Want we maken dus bijvoorbeeld de rode set die we als eerst doen meestal. dat is dus gebaseerd op, dat heb ik niet echt uitgelegd, maar dat het rood is vooral wat agressiever werk.
Precies, laten we het daar over hebben. Ja. Wat is het verschil tussen rode, gele en blauwe liedjes?
De rode zijn over het algemeen de meest agressieve en tracks die ik heb. Die zijn ook wat... gaan wat meer over macht en ego, denk ik. Daar kwam ik ook later een beetje achter. Mm-hmm. Dat er een thema in zit. Maar dus bij zo'n... En geel is wat dansbaarder, wat grappiger over het algemeen. Het gaat ook echt over een sfeer, hoor. En blauw is de meest... Ik denk de meest opvallende, omdat dat de wat rustiger is, melodieuzer. Daar ben ik eigenlijk alleen maar aan het zingen. Terwijl bij rood ben ik alleen maar aan het roepen.
Ja.
en gaat veel meer over... rust zoeken of zo, rust willen. En dat proberen we dus nu in de shows ook te doen. Dus dan die rode show, dat is dan eigenlijk een show die bestaat uit heel veel oude nummers ook en nieuwe nummers, die allemaal binnen dat thema passen, ja, van agressie.
En... Want eigenlijk, behalve dat je je nieuwe nummers in rood, geel en blauw hebt ingedeeld, kan je terugkijkend ook ongeveer gaan zien wat rood, geel en blauw is.
Ja, ja. Ja, dat kon ik in ieder geval wel vrij makkelijk. Dus we hebben eigenlijk drie lange lijsten van nummers, waar we dus drie verschillende shows
mee kunnen vullen.
En dat is heel erg leuk, omdat we dus ook opeens een compleet andere dynamiek moeten maken in, ja, de show. Je bent gewend om altijd op dezelfde manier een show op te bouwen, stiekem. Daar kom je dan nu ook heel erg achter.
Ja, zo van je begint met een knallertje. Van de eerste, dan ga je wat onbekende dit, werk doen.
Precies, er zit altijd een soort van, toch stiekem een soort van formuletje, ja, in. En je hebt natuurlijk bepaalde nummers die je bijna niet kan doen. zo van Witch Doctor,
ja,
is raar ze die niet spelen. Maar die spelen we nu bij twee shows niet, omdat het een rode track is.
Ja.
Dus je hebt dat herkenningspunt, zit er opeens bij twee shows niet in. En dat geldt dus bij... Voor al die shows zijn er van dat soort, ja, dingen waar je opeens denkt, oh, maar wat gaat nu...
Maar dat is grappig. Dus eigenlijk je hebt dit concept bedacht. Ik weet niet of jij het hebt bedacht, of dat het een gezamenlijk iets is geweest. Maar goed, maakt niet uit. Laten we zeggen, jij hebt het bedacht, dat concept. En zonder dat je misschien op dat moment wist wat daar de implicaties van zijn, heeft dat eigenlijk je hele... werk en ook jullie hele catalogus, alles wat jullie gemaakt hebben en de manier waarop je een show opbouwt, in een heel ander licht gezet. Want dat heeft je doen inzien hoe klassiek de manier waarop jullie deden was en hoe je het eigenlijk ook heel anders zou kunnen doen. Ja. En dat heeft je dus ook misschien doen nadenken over wat misschien in dit geval de drie grote soort gevoelens of thema's zijn die in jouw werk zitten.
Ja.
Ja.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, dus je verzint iets wat eigenlijk nog heel abstract is, waar je nog helemaal niet, behalve dat je denkt, oh, interessant, nog helemaal niet weet waar het heen gaat. Ja, en dat doet je gewoon heel diep nadenken over wat je gemaakt hebt en wat je wil maken.
Ja, en het was ook nog eens in een tijd waarbij het compleet onduidelijk was wat er ging gebeuren. In de coronatijd, ja, dat we het gingen maken.
Mm-hmm.
Dat was ook een van de redenen om het zo te doen, omdat we hadden wel een tour aangekondigd, maar we wisten niet of we die gingen spelen. Dus het was ook op een bepaalde manier een hele logische manier om telkens maar tracks te releasen. En drie tracks per keer of wat we dan ook maar deden. Het was gewoon een beetje freestylen, omdat we ook... We wilden niet, zoals heel veel andere bands, een heel album uitbrengen en dan een maand later toeren en dan een maand later horen dat die tour niet kan spelen, ja, dat je die tour niet kan doen. Waardoor, ja, je hele album eigenlijk een soort van verdrinkt.
Ja.
In...
Ja, en je wilde ook niet wachten tot het allemaal voorbij was en de oude tijd weer terug was, zou ik maar zeggen.
Nee, je wilde gewoon door.
Ja.
En dit voelde als een heel fijne manier om dat te kunnen doen eigenlijk.
Ja.
En heel flexibel te zijn.
Dus het had een hele praktische afweging. Maar die dan vervolgens, zo gaan dingen natuurlijk ook. Je moet iets, je hebt een deadline of er moet iets voor een bepaalde bezetting geschreven worden of... Nou, je moet inderdaad een concept verzinnen zoals dit, omdat de tijd daarom vraagt. En vervolgens doet dat je helemaal nadenken over je werk en hoe je het moet doen en wat je moet maken.
Ja.
Ja, dat is toch iets waanzinnigs, hè, toch? Ja, dat is toch fantastisch?
Ja, het zijn denk ik ook afgelopen jaar zijn denk ik wel de meest intense geweest op een bepaalde manier. Ook om die reden, ik denk dat we een soort stiekem alles op zijn kop hebben gezet hoe we normaal dingen doen. Dus zowel, zeg maar, creatief gezien met liedjes maken in plaats van één groot ding, drie verschillende dingen die samen één verhaal vertellen.
Ja.
de shows die ook waarbinnen we soms clubshows doen, waarbij we die drie kleuren in één show proberen te brengen. En dan in januari, februari drie verschillende shows elke keer doen, drie op rij.
Dat moet een spektakel worden om bij te zijn, hè? Die drie avonden achter elkaar.
Ik hoop het. Dat is wel, ja, kijk, de insteek is wel echt, elke show gaat ook echt compleet anders uitzien en voelen. Dus de insteek
is een beetje
wel echt.
Prince, die deed toch soms bij van die bij North Sea Jazz bijvoorbeeld, had hij drie avonden achter elkaar. Deed hij ook drie totaal verschillende shows.
Oh, ja.
En zo met heel veel blazers en funk en één keer gewoon echt gitaar.
Ja,
ja, dat is waanzinnig.
Ja.
Ja, dat is waanzinnig.
En ik hou daar ook van, omdat het is eigenlijk heel onlogisch om het te doen.
Ja.
Het is heel veel werk. En het is zo van, je bent Prince. Je kunt ook gewoon drie keer de show doen. En mensen vinden het ook zo vet.
Ja, maar je dat vraagt ook iets van je publiek. Want je vraagt in principe ook, als je weer echt van Prince houdt of van de staat houdt, dan moet je gewoon echt die drie avonden gaan opofferen om dat mee te maken.
Ja.
Ja.
Dus
ja,
Ik vind het ook eng.
Ja.
Ik weet ook dat het een...
Ook toewijding die je vraagt van je fans. Ja, het is een investering.
Ja, maar ik weet wel van toen ik, zeg maar, 18 was en heel erg fan werd van Queens of the Stone Age. Dat is altijd toch waar ik een beetje naar refereer.
Dat is jouw ankerpunt.
Ja, want dat was zeg maar de tijd dat ik het meest enthousiast was over muziek, denk ik. Waar ik het meest voelde. En Queens was, toen ik die band voor het eerst zag en hoorde, dacht ik, oh, dat is zo'n bende waar ik bij wil horen. Weet je? Ja. Die gasten zag ik toen en dacht van, oh, die wil ik zijn. Daar wil ik bij horen. Ik wil bij die club horen. En dat heb ik steeds minder. En soms zie ik opeens een band waar ik denk van, oh, dat is er een. Zo van, daar wil ik bij horen. Maar dat is toch altijd waar ik denk als probeer terug te zien van als kiddo, dat ik die voel. En dat er een nieuwe soort van teasertje uitkwam van met een fragmentje van een nieuw nummer.
Ja.
En ik dacht, super excited was van, oh yeah, dit wordt echt vet. En ik wil ze zien. En dat probeer ik altijd wel een beetje in mijn achterhoofd te houden. Van, er zijn, geloof ik, mensen die dat ook hebben bij ons.
Er zijn 16-jarigen of misschien inmiddels 28-jarigen... die gewoon alles van de staat willen.
Dat hoop ik. Ze gaan het in ieder geval krijgen.
Ja, maar dat is wat je wil zijn in elk geval. Je wil zo'n band zijn waar mensen hongerig en nieuwsgierig naar blijven.
Ja, ook, dat is wel in ieder geval wat ik wil.
Ja.
Ja. Het gaat niet over de
ook eventueel
de massa.
Met glorieuze mislukkingen daartussen.
Het risico is
niet 100% slagen.
Ja. Die pogingen zijn er.
Ja.
En bij dit is dat ook nog steeds.
Maar een poging is altijd interessanter dan een herhaling.
Vind ik wel.
Ja.
Ik vind het zelf ook, als ik een band zie en er gaan dingen mis. Ik vind dat het allerleukste om te kijken hoe daarmee wordt omgegaan. En dan weet ik ook, dat is ook bij ons zo, vind ik. Als er gaat nog wel eens wat mis of er gaat iets kapot of weet ik wat. En dat zijn vaak de shows die ik onthoud. En ik ook weet van, als we het voor elkaar krijgen om dat om te draaien tot iets waardoor het beter wordt. En dat kan. Dat is het allerleukste, vind ik. Wat is. Waarbij er gewoon momenten zijn dat het iets wordt om te onthouden. En dat je denkt van, oh ja, daar was ik bij. Toen ging die amp opeens kapot. En toen moest het kantoor geen gitaar meer spelen.
Ja, maar dat is nog iets heel praktisch waar je dan overheen moet komen. Want inderdaad, het uiterste vind ik creatief. Maar je kan ook gewoon inderdaad een concept verzinnen of een idee verzinnen. Wat misschien als concept en idee goed is. Maar in de uitwerking misschien lastiger is. Of misschien als mensen meteen naar drie shows gaan van jullie. Dat ze zeggen van, ja, het is wel een heel leuk idee, maar drie shows achter elkaar is wel toch een beetje lang.
Ja.
Het is wel veel. Hè? Het kan natuurlijk in de uitwerking, kan het of je bent gewoon euforisch naar die drie avonden, dat kan ook.
Ja.
Maar goed, in ieder geval de poging, je doet iets wat een beetje buiten de orde is altijd interessanter dan, nou, ze gaan weer 20 van hun grootste hits spelen. Nou, zoals Rolling Stones dat ze ontzettend vaardig doen. En dan met jullie in het
voorprogramma. Ze blijven maar komen.
Hey, en die rode liedjes, hè? Over macht en ego.
Ja.
Waarom is dat een thema voor jou?
Dat is een goede vraag. Ik weet niet. Ik weet het niet zo goed. Het fascineert mij gewoon heel erg. Ik denk als ik het voor mezelf, er zijn een aantal nummers bij, als het gaat over ego. Bijvoorbeeld die opener van Rood, heet Look at Me.
Ja.
En dat gaat heel erg over dat gevoel. Het is een soort combinatie van dat ik mezelf belachelijk vind.
Ja.
En dat ik het ook heel tof vind. dat op het podium staan.
Nou, jezelf en het hele concept eigenlijk van een ouder wordende band, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat je zelf ook bent.
Ja.
Maar daar sta je weer.
Juist.
Daar sta ik weer in dat zielige licht.
Ja,
dat kun je te doen. Nou ja, goed, dat is vrij duidelijk. Ja,
ja oké. Okay, ja, ja. Ja. Nou ja, goed. Ik ga er niet vanuit dat iedereen hoort wat ik heb gemaakt.
Oké. Okay.
Maar dat was inderdaad het idee van, ik zat een moment in mijn leven dat ik dacht van, Witch Doctor is ons, voor de mensen die niet weten, is ons grootste hit, denk ik. Die ging de wereld over.
Ja.
En dat is een liedje.
Omdat het een fantastisch nummer is met een waanzinnige videoclip erbij.
Ja.
Die ook nog eens geïmiteerd kon worden terwijl jullie hem speelden. Dus dat was een soort zichzelf, alsmaar zichzelf versterkend iets was dat.
Ja, en dat.
Maar dat wordt natuurlijk ook een blok aan je been, zo'n lied.
Ja, nou ja, dat niet dus per se. Maar ik vond het wel, op een gegeven moment merk je wel van, is dit het al helemaal, ik ging vaak in het publiek staan en dan ging het publiek om mij heen draaien. Want dat gebeurde ook in de videoclip.
Ja.
En het was heel cool. Maar op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, omdat ik toch ook voelde dat het werd een soort van circus act, waar ik helemaal niks tegen heb. Want ik hou ook daarvan. Dingen gewoon altijd precies hetzelfde doen. Zit ook iets heel tofs in.
Ja.
Maar het werd ook een beetje gevaarlijk en zo. Dus. Maar los daarvan, Look at Me, dat is in de video van Look at Me refereren we ook weer aan Witch Doctor, waarbij je mij dus ook ziet als hele oude man met allemaal half naakte mannen die om mij heen draaien.
Ja.
En dat vond ik gewoon een heel leuk idee. En ik zat ook, hoe lang doe je dit? En dan tegelijkertijd zit er ook referentie in de teksten van, ja, maar we zijn nog steeds beter dan de rest. En,
ja.
Er zit een soort van hip-hop gevoel en ook. Maar allemaal gevoelens die je dan kan hebben in je hoofd. En ik vond het dan toch belangrijk, omdat ik vind het dan leuk om dat te gebruiken in een liedje. En dat zijn de ego-aspecten waar ik wel vaker tegenaan loop. En het werkt dan heel goed om juist een beetje jezelf te belachelijk te maken, toch?
Want je hebt nou eenmaal je ego en je wil nou eenmaal in dat licht staan. En je houdt er ook van als je dan met dat Witch Doctor, daar moet je ook enorm van genoten hebben dat dat zo aansloeg en dat dat zo groot werd en dat je dan helemaal raak schiet.
Ja.
En tegelijkertijd voel je ook het gevaar ervan.
Ja, tegelijkertijd vind ik het ook stom op een bepaalde manier. Ja. En dat is een hele rare combinatie. Maar dat is denk ik toch ook een soort van Nederlands gevoel van.
Nee, ik denk niet dat het Nederlands is.
Ja, okay.
Volgens mij zie je bijna alle.
Oh, ik wel.
Wat? Ja, jij wel, maar dan ga ik nu even mijn theorie zeggen.
Okay.
Want volgens mij is het ook zo dat bijna alle popartiesten, zal ik maar zeggen, of heel veel, rond jouw leeftijd, dus zo eind 30, zo tegen de 40, ook een soort ongemak met hun succes krijgen, zou ik maar zeggen. Dus je bent natuurlijk, als je 20 bent, ben je een soort fontein waar de hele tijd maar dingen uitspuiten en de ene hit na de andere en het is fantastisch. En dat publiek, op een gegeven moment wordt het publiek ouder. Je hebt toch niet meer die soort, op een of andere manier verlies je toch ook die soort hete hit gevoeligheid. Volgens mij hebben heel veel artiesten die ze hebben als ze 4, 25 zijn of zo. Dan wordt het gewoon wat doorleefder en anders niet per se minder interessant. En dan is het, volgens mij krijgen artiesten ook een soort weerzin vaak tegen alles wat ze gemaakt hebben vroeger. Moet ik weer die dingen gaan spelen die ik heb gemaakt toen ik 24 was.
Ja.
En dat is een soort fase dan waar ze doorheen moeten. En op een gegeven moment als je dan zo oud bent als ik of zo 50. Dan
zo oud.
Ik denk nu erg aan David Bowie. Hè? Dat is met, zou ik zeggen, mijn voorbeeld hierin.
Okay.
Die kan, op een gegeven moment kan je het dan gewoon weer omarmen.
Ja.
En dan weer met liefde terugkijken op die oude tijd.
Ja.
Maar het is ook een soort huid die je van je af moet schudden op een gegeven moment.
Ja.
Misschien om gewoon creatief te blijven, inderdaad. Om niet te blijven hangen in die man die alsmaar weer dat trucje herhaalt van toen hij 25 was.
Ja. Nee, ik snap je heel goed. Het is denk ik ook wat ik in dat nummer ook probeerde te doen. Het is niet één gevoel wat ik erover heb.
Nee.
Het is heel veel dingen tegelijkertijd.
Ja.
Want ik vind het geweldig. Ik vind het ook stom. En ik vind het geweldig.
Ja.
En bijzonder en weird. En
ja. Wat ik wel leuk vind, Toren, we hadden het vlak voordat we begonnen met deze opname, zaten we even over koetjes en kalfjes te praten, namelijk over het leven en de dood.
Ja.
En toen zei ik dat ik het wel ik heb niet een actief doodsverlangen, maar ik vind het op zich wel een fijn idee dat het ook gewoon eindig is binnen een soort afzienbare termijn. Dat is al nou, rond de 80. Anders zou ik toch wel een beetje de pijp uitgaan.
Ja.
En dat er voor mij niet 200 jaar bij hoeft. Ja, en dat was voor jou iets wat je helemaal niet kon bevatten eigenlijk. Want jij hebt iets van, het leven is toch iets wat je gewoon... Ja, hoe meer, hoe beter eigenlijk. Ja, dat benijd ik wel bij. Want je hebt het blijkbaar ook een soort permanente zin om dat creatieve proces aan te gaan. Terwijl voor zoveel mensen is dat ook een worsteling. Scheppen en creëren en dingen verzinnen.
Ja.
Maar jij ziet het ook blijkbaar als gewoon iets heel leuks wat je elke dag mag doen.
Ja, ik heb... Ik vind het jammer dat ik maar zo weinig kan doen. Dat is het ook. Er zijn zoveel dingen die ik nog graag zou willen doen. En je moet toch ook en dat is denk ik ook dat ik in een band zit, waarbij je eigenlijk bijna heel veel, eigenlijk bijna alle creatieve uitingen kun je in een band doen. Mm-hmm. Zowel visueel, we maken films eigenlijk, ik schrijf tekst,
ja.
Liedjes,
grafisch,
theatraal is het.
Ja.
Alles zit er eigenlijk in, dat ja. Vind ik er ook zo leuk aan. En dat is, ja.
Het is een soort gezamtkunstwerk, die band.
Ja.
Ja, en wat jullie maken.
Ja, en ik zou gewoon graag nog zoveel meer willen proberen. Ik vind dat gewoon echt leuk. Dus als jij dat ook zegt... Kijk, ik snap wel wat u ook zei. Ik snap wel als je echt afgetakeld bent en je kan niet zoveel meer.
Ja.
Dat begrijp ik wel. Maar als ik zeg maar 80 ben en ik zie er nog zo uit zoals ik er nu uitzie... Ja. Ik voel me zoals ik nu uitzie... Dan zou ik niet weten waarom je dan niet al nu dood wil.
En nee.
Zo van, er zijn nog zoveel dingen die er te ontdekken zijn, weet je wel. En ik vind het soms jammer dat ik niet ook nog dat kan doen of ook nog dat kan proberen of zo.
Ja, ja. En je vindt het eigenlijk ook altijd leuk om weer iets te gaan proberen. Ik bedoel, je hebt gewoon altijd goede zin om te kijken, wat ga ik nou weer uit de grond trekken?
Ja, het wordt alleen minder leuk zodra er iets opgelet, zodra er iets moet en je hebt het gevoel dat het nog niet goed is. En dat het wel moet.
Ja, maar dat is ook misschien het mes wat je jezelf op de keel moet zetten om tot iets te komen.
Zeker, ja. Zeker.
Maar als het nooit af hoeft, dan komt het ook nooit af eigenlijk.
Nee, die deadline is heel belangrijk. Is heel belangrijk. Maar dus, dat is denk ik de enige struggle die erbij zit. Van als ik me nog niet helemaal zeker voel over... Dit is nog niet wat het moet zijn. En het is heel vaak gebeurd dat er een deadline verplaatst is... omdat ik gewoon nog niet
klaar was.
En het was dan heel onhandig, zeg maar. Van, ai, maar dan moeten we dan uitbrengen. En dan komt Coldplay uit met een album. Zeg maar ja. Wat, hè? Dat is,
ja.
Dit was een hele goede periode, juist voor Nederlands. Dat zijn allemaal van dat soort overwegingen.
Ja.
En dan is het zo van, ja, sorry, maar ik ga dit niet... Dan heb ik twee gewoon jaren waarbij ik me schaam voor dit. Het is gewoon nog niet klaar.
Ja.
Dus ja...
Hey, en waarom wil je eigenlijk altijd in die woongroep vorm met een vaste band?
In de wat? In de woongroep?
In een woongroep. Het is wel gewoon alsof je altijd zo met elkaar... Je kan ook denken van, nou, ik wil altijd met andere mensen... of ik wil de hele tijd mijn creativiteit her en der kunnen laten spuien. Maar je vindt het blijkbaar lekker om een team te zijn.
Ja, ik vind allebei lijken mij leuk hoor. Maar ik zie wel het is wel heel vet om... met een groepje van vijf te zijn... waarbij je zowel de lusten als de lasten kan delen.
Mm-hmm.
Ik heb veel vrienden die gewoon solo-artiest zijn... en ik ben daar niet zo jaloers op... want die voelen zich soms ook echt heel erg alleen. Die hebben dan wel een band... maar het is toch een andere verhouding... want die mensen die betaal je... die kunnen ook ontevreden raken... als er niet zoveel binnenkomt... en je vraagt van... hey, kun je deze show voor wat minder doen? Of,
ja.
Het is een hele andere dynamiek... en wij zitten hier samen in... als wij zeg maar een... Ja, als iets heel goed gaat, dan vier je dat samen. En als er iets ingewikkeld is, dan heb je het daarover met z'n vijven.
Ja.
Als het over zakelijke dingen gaat of creatieve. En dat is gewoon echt, vind ik, veel, veel beter dan als ik een solo-artiest zou zijn.
Ja, ja.
Of gewoon random samenwerkingen aanga.
Ja.
Lijkt me ook leuk, interessant. Maar we hebben volgens mij met de band een hele goede dynamiek gevonden. En daarom vind ik, is het ook zoveel waard. Hoe langer we doorgaan, hoe meer waard het wordt bijna.
Mm-hmm.
Van, en hoe meer ik zie van dat het de moeite waard is om het zo lang mogelijk te proberen. Zolang het goed is wat we maken. Ik heb gewoon heel veel mazzel met deze groep. We hebben een hele goede groepsdynamiek. Stiekem.
Hoezo stiekem?
Ja, hoezo stiekem, weet ik eigenlijk niet. Gewoon heel stiekem.
Wat is de groepsdynamiek? Kan je die omschrijven? Hoe verhouden jullie het tot elkaar? Wie heeft welke rol?
Ik denk dat Job, de bassist, ik wijs nu naar de plek waar hij zou staan.
Ja.
Die heeft een heel goed gevoel voor rechtvaardigheid en reden.
Ja.
Wat heel belangrijk is. Dus als er oneenigheid is, dan is hij heel erg goed in zien wat een goede richting kan zijn. Ik ben de artistiek leider. Dat is gewoon wat het is. Maar iedereen is heel comfortabel in de rol die hij heeft binnen de groep. Dus dat is ook heel fijn. Dat is ook wat ik bedoel met stiekem heel veel mazzel.
Ja.
Is dat dat ook toevallig moet werken. Er zijn ook veel bands waarbij er meerdere mensen zijn die de leiding willen of creatief zeg maar een idee vinden, dit beter vinden. En waarbij ego's wat groter of ingewikkelder zijn.
Wat botsender zijn.
Mijn ego is gewoon het grootst.
Ja.
Hier.
Vandaar dat je daar zoveel liedjes over schrijft.
Nee, maar we zijn het ook zelden oneens over of iets goed is of niet.
Ja, en als je het oneens hebt, dan hak jij de knoop door uiteindelijk.
Ja. Meestal wel, ja.
Oké, doe dan even de rest van de band. Job en jij hebben we nu gehad.
Ja, Rocco is heel... Als je het hebt over in een moment leven, is hij dat. Ja. Hij is bijna op een bepaalde manier een soort tegenovergestelde van mij in dat opzicht. Waarbij ik heel erg bijna in de toekomst leef altijd.
Ja.
In mijn hoofd.
Daar je bent altijd aan het plannen.
Daar haal ik altijd mijn plezier uit. Dat ik iets al voor me zie wat nog helemaal niet bestaat.
Ja.
Dat is ongeveer wat ik de hele tijd doe. En hij is, eigenlijk voor hem is het moment veel...
Want jij denkt altijd die kathedralen uit in je hoofd en dan ga je ze nabouwen.
Ja, zo bijna wel. Ja. En dan kan het nog wel ter plekke veranderen.
Tuurlijk.
En dan ga ik mee en dat vind ik ook allemaal heel leuk. Maar wat ik steeds minder heb gelukkig, maar wat ik vroeger nog wel eens had bij shows, is dat je... En dat ik eigenlijk tijdens de show bezig was met als die klaar is, dat die klaar is. En wat we volgende show beter moeten doen. Of ben je notities aan het maken. Van,
dat het ook goed moment, is om gewoon in de show te zijn.
Ja, en nu ben ik steeds comfortabeler daarin. En heb ik het gevoel dat dat ook veel meer gebeurt.
En dat leert ook voor jou ook een beetje.
Ja, denk het wel.
Ja,
ja niet bewust. Niet zo van, oké, jongen, we hebben weer les in het moment leven.
Nee, zeker.
Maar dat is wel uniek aan Rocco en geweldig ook aan Rocco, vind ik. Is dat hij heel erg nu is, altijd. Ja. Wedran is de gitarist en zijn hele stille kracht. Dat zie je ook op het podium. Hij staat ook stil. Hij is heel rustig. En zegt ook niet veel in gesprekken of vergaderingen. Maar als hij iets zegt, is het wel over het algemeen raak.
Mm-hmm.
En... We hebben niet even zo'n spel, hè? Dat is waanzinnig. Je ziet ook hoeveel pedalen hij heeft.
Natuurlijk, heel veel pedalen.
Hoe meer pedalen, hoe beter. Hè?
Ja, dan dat is een repertoire in de muziek.
En Tim is de drummer en heel actief en heel uitgesproken. En dat is ook leuk aan hem, is dat hij heel... Hij heeft een soort rare combinatie met heel erg begripvol zijn naar mensen en compleet niet. En heel erg veroordelend zijn.
Ja, ja.
Dat is de meest... Maar dat weet hij zelf ook.
Jekyll en Hyde is hij wat dat betreft.
Dat weet hij zelf ook. En het is gewoon heel grappig. Dus hij kan heel erg begripvol... Ja, dat is wat ik zei. Bijvoorbeeld in de auto of zo kan hij dus heel agressief zijn als er iemand afsnijdt of weet ik veel wat. En tegelijkertijd hebben over bepaalde mensen veel meer hulp nodig hebben.
Ja.
En dat het echt belachelijk is dat we niet meer voor hun doen. En shit. Dus...
En als je ooit als 18-jarige een band had kunnen uittekenen, toen zat je nog in Puta. Maar als je ooit een band uit had kunnen tekenen, dan zou dat ongeveer de staat zijn geweest.
Ik wil graag ja zeggen, maar dat weet ik niet zo goed.
Nee, maar goed, het is het voldoet aan wat jij ongeveer aan...
Het werkt heel goed.
Als een ideale band.
Ja, het werkt heel goed. Ook het werkt heel goed voor mij. Want ik voel me heel welkom en warm en... En het maakt mij ook als persoon zekerder van mezelf.
Ja.
Ook wat ik zeg van het delen van de lasten in dit geval.
Ja.
En
de lusten.
En de lusten. Maar het feit dat je de lasten deelt, dat maakt het denk ik voor mij persoonlijk ook veel comfortabeler en veiliger voel je dan. En dat is heel belangrijk. Alleen maar als je in een creatief proces zit, dat je... Het is veel makkelijker om niet te twijfelen als je met z'n vijven bent en je voelt je goed.
Ja.
En als er iets misgaat, dat je niet denkt van kut, dit moet ik alleen oplossen. Dus ik kan het alle solo-artiesten aanbevelen. Alleen, het is dus heel moeilijk om een band te hebben die niet uit elkaar flikkert op een gegeven moment. Die banddynamiek, dat ik heb daar geen...
En je moet de geestelijke vaardigheid hebben om te zien wat goed is om je heen. En om je daarbij neer te leggen. En niet te denken van, het kan nog beter of het moet... Maar te denken, nee, dit is zoals het moet zijn. En hier gaan we op bouwen. Dat is ook een talent, hè, wat je moet hebben.
Ja.
Om niet te denken dat het gras altijd elders groener is.
Nee. Al maak ik me daar misschien wel schuldig aan soms, hoor.
Ja, ook wel.
Nou ja, meer het gras in mijn hoofd is altijd groener, dat is denk ik.
Ja, maar je bent gewoon een maniacale denker en verder willer. Dat is natuurlijk gewoon wat jou drijft de hele tijd.
Vaak vermoeiend. Je moet dat.
Ja, heel vermoeiend, maar misschien juist des te knapper dat je dan beseft van, maar dit zijn de jongens met wie ik dat ga bereiken. Dus dat je dan niet de hele tijd denkt, en dan wil ik met die gitarist, en dan wil ik met die mensen, en die band hebben het zo leuk, dan wil ik met hen een plaat. Maar dat je denkt, nee, ik ga mijn hoofd helemaal uitwringen en alles wat erin zit, en deze mensen gaan me daarbij helpen.
Ja,
ja.
En het feit dat jij, zeg maar, onze nummers herkent, is ook omdat we met deze vijf gasten zijn. Ik kan ik kan hele rare nummers schrijven en we gaan er met z'n vijf spelen en dan herken jij dat wij het zijn.
Ja.
En daar doen we helemaal niet ons best voor. Dat gaat vanzelf.
Ja.
Dat is ook leuk eraan.
Dat is het fantastische, hè? Ja. Nou, Tori, ik wens je heel veel plezier met al die verschillende tours. Al die verschillende avonden die je gaat... Gaat doen.
Ja, je bent welkom, hè. Je kan komen kijken.
Zeker.
Drie shows achter elkaar.
Ja, dat wil ik dus heel graag. Maar in Paradiso is hij net op mijn 50ste verjaardag. Op 29 januari.
Oh, dus je bent nog helemaal geen 50?
Nee, ik word 50.
Oh.
Terwijl jullie, ik denk de middelste, dus je gele show aan het spelen zijn. Naar de hoek.
Ik zal aan je denken.
Maar ik kom ergens anders kijken. Dankjewel, Tor.
Dankjewel. Who's gonna be the goat, not me? For the UFC, your protein chicken, the money tree on a 12-step plan, the meat JC. You're busy, busy bees, I'm free, resisting whistling, Shamalavi. You have a dream, I can't sleep. I guess the best of the best ain't me. Who's gonna be the goat? Who's gonna be the goat? Hey, all eyes on the top of the heap.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Tore Florim. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt, redactie. Julia van Alem bezorgde alles netjes in uw oren. Corien van Duin doet de eindredactie. U kunt ons mailen, podcasts@devolkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je.
Nooit. Nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.